Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van hem, die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Van hem, die ons heeft lief gehad. En ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. Amen. Laat ons zingen Psalm 66, het tweede en het vierde vers. Al het aardrijk, smeek u neergebogen, het heft de schoonste psalmen aan. Gezangen die uw naam verhogen, de glorie van uw wonderdaan. Komt, komt allen, ziet Gods wijze wegen. Wat is een werking hoge ducht? Het zij het mens door met zijn zegen bezoekt, of met zijn strenge tucht. Looft, looft de Heer der legerscharen, o volken heft een lofzang aan. Hij wil ons in het leven sparen, ons goed op de steilste baan. Voor wankel onze voet bevrijden, heb ons voor een tijd bedroefd. En ons gelouter door het lijden, gelijk het zilver wordt beproefd. Psalm 66 vers 2 en 4.
Thank you.
wij doen u belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen wij uit Psalm 142 het vijfde vers. Ik riep tot u. Ik zei, o Heer, gij zijt mijn toevlucht, sterkte en eer. Gij zijt, zolang ik leef, mijn deel, mijn God, wien ik mij aanbeveel. En daarna luisteren wij naar een gedeelte uit Gods woord, Matthäus 27. Matthäus 27. En we lezen dan van vers 33 tot 56. Matthäus 27 vanaf vers 33.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. En gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welke is gezegd hoofdschedelplaats, gaven zij hem te drinken edik met gal gemengd. En als hij dien gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Toen zij nu hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, het lot werpende, opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet. Zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld. En hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij nederzittende bewaarden hem aldaar. En zij stelden boven zijn hoofd zijn beschuldiging geschreven. Deze is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd. Eén ter rechter en één ter linkerzijde. En die voorbij gingen lasterden hem, schuddende hun hoofden. En zeggende, gij die den tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos uzelven. Indien gij de Zoon God zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden, en ouderlingen en fariseeën, hem bespottende zeiden, anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis. En wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu verlosse, indien hij hem wel wil, want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars, die met hem gekruisigd waren. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem, zeggende, Eli, Eli, lama sabachthani, dat is, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, zulks horende zeiden, deze roept Elias. En terstond een van hen toelopende, nam een spons en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Door de anderen zeiden, houd op, laat ons zien of Elias komt om hem te verlossen. En Jezus, wederom met een grote stem roepende, gaf den geest. En ziet, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden, en de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden, en de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen, die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde, na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad, en zijn velen verschenen. En de hoofdman over 100, en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd zijnde, waarlijk, deze was Gods zoon. En al daar waren vele vrouwen, van verre aanschouwende, die Jezus gevolgd waren van Galilea, om hem te dienen. Onder de welke was Maria Magdalena, en Maria de moeder van Jacobus en Jozes, en de moeder der zonen van Zebedeus. Tot zover.
Voor wij bidden, zingen wij Psalm 48, vers 6, want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd, nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. Het is Psalm 48, vers 6. Samen het aangezicht des Heer in het gebed. Onze Vader die in de hemelen zijt, die ons om Christus wil als uw kinderen aangenomen hebt, opdat we u zouden liefhebben en dienen met ons ganse hart, dat we vrijgemaakt van de zonde, van de Satan en van ons eigen verdorven bestaan weer aan onze bestemming zouden beantwoorden, namelijk om schepsels Gods te mogen zijn. Heere, dat is uw voorrecht, dat is ons voorrecht dat u ons dit wilde schenken, terwijl er duizenden ronddwalen, miljoenen leven, zonder dat ze ooit het licht gezien hebben. Geeft u ons het gezegend voorrecht, het geklank der bazuin, te mogen horen en te mogen kennen. Die bazuin die gij liet blazen toen de dood op deze wereld gekomen was en alle stemmen in rouw veranderd waren. Toen heb u de bazuin aan uw mond gezet en u hebt ze geroepen die verloren waren. En ze zijn gekomen en ze hebben u weer aangebeden. O God, dat is het grootste wonder dat we vanmiddag ook van u afbidden. Of u hier ook mensen die u nog niet kennen. Dat geluid wil doen horen, dat doordringt tot diep in ons hart, de stem van de Zoon van God. Die stem die vanaf het vloekhout vrede uitriep over een wereld verloren in zonde en schuld. De stem van onze liefste die zichzelf gegeven heeft tot de rantsoen voor onze zonde, opdat wij Gods verlaters nimmer meer van God verlaten zullen worden. Maar door uw kruisdood met u verzoend, weer in vrede met u mogen leven. O Heere, dat is het grootste wonder dat een sterveling te beurt kan vallen. En dat werkt u toch door de bediening van uw evangelie. U hebt ons beloofd, Heere, dat de doden uw stem zouden horen. Ach, doe het ook vanmiddag. Dat uw stem van het kruis mag doorklinken. O gezegende Messias. En zodat hier ook kinderen, jongens, meisjes, mannen en vrouwen mogen komen op de stem van dat geluid. En uit hun graven mogen opstaan om u te zien. Te zien door het geloof. En alle die op u gezien hebben, die zijn niet schaamrood geworden. O Heere, we kunnen de waarheid niet in het hart inplanten, maar u kunt het wel. U kunt dat en u hebt het al zo menigmaal gedaan. U hebt al zoveel mensen tot u getrokken met de koorden van uw liefde. Je hebt door de eeuwen heen dit evangelie gebruikt als een kracht Gods tot zaligheid. Zodat zelfs de verst afgewekene nabij gekomen is. Ja, zelfs de moordenaar aan het kruis zalig werd. O, mogen er vanmiddag ook zijn die deze stem zo mogen horen. Dat ze zeiden, en nu zal ik opstaan. En ik zal naar mijn vader gaan. En ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben het niet waard om uw zoon, uw dochter genaamd te worden. Maar die nochtans kwamen. En wat zouden ze een verrassing vinden. Als ze in uw armen mogen nedervallen. Slagen verdiend. Strafwaardig gemaakt. De dood en het oordeel over ons gehaald. En nu een thuiskomst te vinden. In de armen van een allerbarmhartig vader. Die wacht om genadig te zijn. O God, we kunnen het niet uitspreken. Maar gij kunt het ons doen ervaren, ook in deze middag. En dat smeken we van u. Wil zo het geluid doordoen dringen. Het geluid dat van het kruis afroept komt op mij. O alle gij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. We vinden nergens rust dan bij u. Alles wat we doen en alles wat we zijn, het is met zonde bevlekt. Maar bij u wordt de rust geschonken. Daar mogen we van het vette van uw huis leven. Dat gij bereid hebt alle die u lief hebben. Beur het hart van uw kinderen uit de gebreken op, Heere. Ge weet hoe ze hier gekomen zijn. Ook die zuster die na lange tijd weer hier samen met ons vergadert in haar ouderdom en weduwschap. Met al haar gebrek en alles wat tegen is. Laat de liefde van Christus ook vanmiddag haar ziel doorstromen. Dan heeft ze weer moed om verder te gaan en wij met haar. Zegen alle die op uw heil wachten. Gedenk aan onze kindertjes, onze jongens en meisjes. Trek ze erbij, Heere. Opdat ze mogen komen en zelf mogen zien wat er te zien is. Het Lam Gods geslacht voor de zonde der wereld. En de ogen der zien, die zullen nooit meer terugzien. Dan zullen ze kiezen voor eeuwig hun deel en hun eeuwig goed in u vinden. Geef ook uw dienstknecht de zalving van uw heilige geest. Opdat hij mag spreken. Zoals u het wel. Dan is het naar de mening van uw geest. En dan zal het ook zijn naar het hart van Jeruzalem. Denk aan alle die hier niet kunnen komen. Gekend ze, Heere, die wegens ziekten of anderszins om redenen u bekend aan huis of bed gekluisterd zijn. Wil in alle smart, in alle droefenis, in alle ziekten en rouw de balsem van uw genade doen nederdruppen. En die anderszins thuis moesten blijven. Om oorzaken u bekend geeft ze daar ook een sabbatzegen. Dat ze ook daar het geruis van uw voetstappen zouden mogen vernemen. Waar u komt, daar brengt u immers alles mee. Vergeving van zonde en eeuwige vrede. Mogen we ons daar vanmiddag in verlustigen. Tot eer van uw grote en heilige naam. Dan hebben we weer moed om verder te gaan de week in. Met al zijn zorgen en zijn zonden, met zijn moeite en verdriet in het midden van stokenbranden, dan heffen we het hoofd omhoog. Dan mogen we de eerkroon dragen door u alleen. om het eeuwig welbehagen. Want gij, o God, zijt ons een schild in het strijdperk van ons leven. En u, onze koning, is van Israëls God gegeven. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 40, vers 4 en 5. Psalm 40, vers 4 en 5. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen, mijn liefde en ijver brand. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in het binnenste ingewand. En wat er verder volgt in het vijfde vers, 4 en 5 van Psalm 40. Het woord van God, geliefden, dat we u vanmiddag willen prediken, staat in Matthäus 27. Dat gedeelte hebben we gelezen. Matthäus 27, en dan hebben we als tekst gekozen vers 41 en 42. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën hem bespottende zeiden: anderen heeft hij verlost. Hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu opkomen van het kruis en wij zullen hem geloven. Deze tekstwoorden spreken ons van de verzoeking van Christus aan het kruis. De verzoeking van Christus aan het kruis. We letten dan op de aard van deze verzoeking en ten tweede op de overwinning van deze verzoeking. Christus is niet alleen verzocht door de Satan toen hij zijn omwandelingen volbracht op de aarde, maar hij is verzocht tot aan zijn dood toe. Net zoals wij ook verzocht worden. Elk mens, en in het bijzonder de verkorenen des Heren, die hier begeren om God te dienen, die zijn aan velerlei verzoeking onderworpen. We zien dat niet altijd zo, want je kan de Satan nou eenmaal niet zien. Maar hij is overal, hij is hier, hij zit hier overal tussen ons in. En hij fluistert ons altijd in het oor. Altijd is hij bezig om daar waar het woord van God tot ons te komen, ook zijn lispeltong, zijn satanische woorden in onze ziel in te drukken. Daar gebruikt hij soms stille stemmen voor die uit ons hart opkomen, waar we zelf soms geen macht over hebben, die we zelfs niet kunnen reguleren, niet op de mond kunnen slaan. Dikwijls gebruikt hij daar ook stemmen voor die van buiten komen. Goddeloze stemmen, vloekers, leugenaars, sprekers van vuile taal en noem maar op. Maar het kan ook gebeuren dat woorden, duivelse woorden, woorden van verzoeking, door mensen tot ons gesproken worden, die het goed met me menen. Ik noem een voorbeeld. Simon Petrus, we kennen hem allemaal. De vurige apostel van Jezus. Eén keer heeft de Heere tegen hem gezegd: achter mij, Satanas. En dat was toch echt een kind van God. Daar hoeft geen twijfel bij ons over te bestaan. Maar hij was bezig om het werk van Satan te doen. Er is maar één woord dat gelouterd is. Dat is het woord van God. Dat is enkel puur goud. Maar menigmaal vlecht de boze in ons hart, de boze rondom ons, zoveel woorden daardoor dat we struikelen, vallen. Eén is er die ook die zonde voor ons heeft weggedragen. Die ook voor die zonde van verleiding door de Satan, wat ons ganse leven ons overkomt tot onze doodsnik toe, voor die zonde genoeg gedaan heeft. De vloek van die zonde heeft weggedragen voor al zijn kinderen, groot en klein. En dat is Jezus Christus aan het kruis. Hier hebben we zo'n laatste verzoeking die op hem afkwam. En het kwam uit de mond van schriftgeleerde ouderlingen, fariseeërs, overpriesters. Nou, dat was de hele kerk. Alles wat er maar in de kerk kwam, was hier samen vergaderd. Let maar op. Overpriesters. Nou, u weet wat dat waren. De vertegenwoordigers van Jezus Christus. Hier op aarde. In hun gewaad. in hun offeren, in hun gebeden, in hun leren van het volk, samen met de schriftgeleerden, de mensen die Tito en Jota van het woord van God konden verkondigen. Uit hun hoofd konden ze het opzeggen. Ouderlingen, gekozenen door het volk om leidslieden te zijn van het volk des Heren. En dan de farisee, die met zulk een stiptelijk leven de geboden van de Heren wisten te volbrengen, dat ze met glans de hemel meende binnen te kunnen gaan, vanwege hun farisees, dat betekent in die taal volkomen afgescheiden van de zonde, voor de Heren te leven. Want voor ons is een farisee een gruwel. Wij zeggen, ik ben ook een lelijke farisee. En daar bedoelen we mee een schijnheilige. Maar zo was het natuurlijk in die dagen niet. Die farizeeërs, die meenden de allernauwkeurigste mensen te zijn die op de meest aangrijpende wijze met de woorden van de Heren omgingen. En die tot in het uiterste beproefden om de wil des Heren te doen. Maar deze mensen, die ouderlingen en die overpriesters en die schriftgeleerden en die farizeeërs, die hadden één ding gemeen. Ze probeerden in de hemel te komen zonder Jezus. Zonder een verlosser. Want ze waren zichzelf een verlosser. En dat is het ergste wat denkbaar is. Bijna de wet volbracht. Bijna volmaakt. Bijna gerechtigd om in de hemel te komen. Een negen. Op al hun werken. Maar net geen tien. En om de hemel te komen moet je 10 hebben. Nee, die moet je niet zelf verdienen, dat bedoel ik niet. Maar je moet toch 10 hebben. Het tijd door jezelf of het tijd door een ander. Deze mensen hebben zichzelf opgeworpen. En ze hebben alles gedaan om te doen wat zij dachten dat noodzakelijk was. Om in de hemel te komen. Maar vreselijke mislukking. Toen hij kwam, die ze alleen maar in de hemel brengen kon, toen hebben ze gezegd, nee dank je. Nee dank je. Als het zo moet, dan hoeft het voor ons niet. Niemand hoeft onze boontjes te doppen. En niemand hoeft ons werk op zich te nemen. Dat zullen we zelf klaar. Geliefde, denk nou niet dat die mensen alleen maar geleefd hebben in de grijze oudheid. En dat die mensen er alleen maar waren in de tijd toen Jezus naar het kruis gesleept werd. Nee. Ach nee. Het is nog niet zo lang geleden. Misschien 30 jaar geleden of iets langer. Toen een professor in de theologie, een vrijzinnige dominee, zei, als ik verlost moet worden door het werk van Jezus, geef mijn portie dan maar aan Vicky. U kent die uitdrukking nog wel, hè? Nou, dat zei hij als theoloog. Dat was een voorganger voor de gemeente des Heren. Dus ze zijn nog niet zo lang dood die dit gezongen hebben. En die gezegd hebben, kruisen, want wij zoeken het zelf willen. Laten we nog verder gaan. Laten we nog nader aan de deur van ons eigen huis komen. Hoeveel zijn er niet onder ons? Die dag aan dag lezen. En die week aan week horen. Je kunt niet verlost worden dan alleen door Jezus Christus. Die ja knikken, maar die nee doen. Die tot heden toe niet geloofd hebt in hem, die de goddeloze rechtvaardig. En als je niet gelooft in hem, dan geloof je jezelf. Want zonder geloof, zonder hoop kan je niet leven. Als je vandaag zonder hoop was, dan viel je aan de kant van God of je maakt een eind aan je leven. Eén van twee. Zonder hoop kan een mens niet leven. Nou, dan moet u zelf maar eens onderzoeken. Waar is uw hoop op? Is uw hoop gevestigd op het lijden en sterven van Jezus Christus? Is dat uw leven, uw hoop, uw verwachting? Of verwacht het ergens anders van? Waar dan ook van? Daar valt het scheiding. Zoals hier in die dagen. Ja, ook wij Wij moeten elke dag bidden, Heere, leid ons niet in verzoeking. Niet door mijn vijanden, maar ook niet door mijn vrienden. En zeg niet, dat zal mij niet gebeuren, om op iets anders mijn vertrouwen te stellen, dan op Jezus Christus. Maar doe. Als u de waarde van het lijden niet ziet, de noodzakelijkheid van het kruis, en Simon Petrus zag het nog niet, en dat was toch een kind van God, dan viel hij. Dan zou hij afgevallen zijn, als God hem niet vastgehouden had. Nee, het zijn niet alleen de vloekers, het zijn niet alleen de spotters, die hem blijven verachten, maar het zijn ook de Hosanna-roepers, want die waren er in Jeruzalem ook, toen hij binnenkwam, op het veulen van een ezel. Ze hebben geroepen, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heeren, Hosanna in de hoogste hemelen. Je zou zeggen, dat gaat de goede kant op. Zelfs de kinderen riepen in één koor mee, Hosanna. En het was een paar dagen later, toen schreeuwden diezelfde ouders met hun kinderen, weg met deze, kruis hem, en waarom dat dan? Wel, bij al deze mensen was dezelfde wortel. Zij verwachten een andere verlossing dan die verlossing waarvoor Jezus Christus aan het kruis gaf. En hoe dat die verwachte verlossing dan ook genaamd mogen zijn, ze verwachten op een andere wijze een andere verlossing. En die is er niet. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Dat moet dan voldaan worden, of door mij, of door een ander. Nou, ik kan het niet en u kan het ook niet. En als we daar nu van harte bij vallen, als we dat nu beamen, dan opent het woord van God die heerlijke ander. Die ander die in mijn plaats wou staan. Die voor mij Gods wet wilde volbrengen. Maar dat niet alleen, want dan was het niet meer goed te maken. De gemaakte schuld moest ook geboet worden. Niet alleen de wet volbrengen tot aan de laatste komma en punt. Maar ook de gemaakte schuld afbetalen. En niemand van ons is daartoe in staat. Ogelukzalig is de mens die dat inziet, die daarachter komt. Die daar geleid wordt door Gods Heilige Geest. En daar gebruikt de Heere de prediking voor. O mogen God ook vanmiddag u doen afzien van elke vorm van zelfverlossing. Dat ge vanmiddag komen mocht. Komen mocht met die uitroep, Heere Jezus, kom af van het kruis. Maar dan in een andere zin. Dan in die zin, zoals eenmaal die Duitse godsgeleerde, toen hij uitriep, Heer Jezus, kom af van het kruis, want dat is mijn plaats. Staat u? Als u het zo vanmiddag begint te stamelen, dan zijt u wel gelukzalig, want dan zal hij van dat kruis niet afkomen totdat hij ook voor u alles volbracht heeft. Dan zal die man niet rusten, totdat hij voor u de overwinning glorierijk behaald heeft. Maar dan zult ge blief hebben, op de ganse weg van zijn lijden, ook nu hier aan het kruis. Eindelijk heeft de woedende meute een zin gekregen. Ze hebben geroepen voor Pontius Pilatus, kruis hem, kruis hem. En Pilatus, slappeling, de verachter van het recht, die toch een rechter was, heeft gezegd, vat hem dan. Doe dan met hem wat je wil. Hij gaf hem over naar hun lust. Nou, toen wisten ze wel raad met Jezus. Dat kunt u begrijpen, de tanden waren geslepen. Ze hebben hem aan alle kanten vastgegrepen, zoals een hond een konijntje vastgrijpt. En ze hebben hem vastgehouden met hun held van eind, totdat ze hem aan het kruis vastgenageld hebben. De man van smarten, het kruis gedragen tot op Golgotha. En daar hebben de spijkers zijn handen en zijn voeten doorgraven. Daar is hij aan het schandhout der dood gebracht. En dit, geliefde, is niet alles. Want dat zijn mensen die hebben grotere lichamelijke smarten geleden dan onze Jezus. Daar zijn martelaren geweest die ze deel voor deel de ledematen van het lijf gerukt hebben. Die ze aan de schandpaal vastgebonden de tong hebben uitgesneden. En ik ga u die andere gruwelen niet vertellen. Vroeger toen wij kinderen waren hadden we bij onze vader en moeder thuis het martelaarsboek. Misschien zijn er nog wel die het hebben. En zondags als we dan eigenlijk niet goed wisten wat we doen moesten. Want buiten spelen mochten we dan niet. En we hadden nog niet zoveel gereedschap en speelgoed als onze kinderen vandaag. Dan zaten we wel eens in dat martelarenboek te bladen. Elk vier of elke vijfde bladzij, herinner ik me nog, was een foto. Maar een plaat. En daar stonden dan al die martelaren op vanaf de tijd van de Heer Jezus. Tot ver na de grote strijd tussen Rooms en Protestanten in de jaren 15 en 1600. U hebt dat boek misschien ook wel eens gezien. Nou, in dat boek staan de allerafgrijzelijkste platen. Daar zie je hoe dat een moeder die haar kind overgeeft aan haar nabestaande, de brandstapel opgaat en op die brandstapel staat, waar de vlammen worden aangestoken. Daar zie je hoe dat mensen aan de schandpaal zijn vastgebonden, die niet meer spreken kunnen omdat de tongen uitgesneden is. De allerverschrikkelijkste dingen kan je in dat boek vinden. En toch hebben deze mensen niet zoveel geleden als onze Heere Jezus Christus. Waarom niet? Wel kijk, toen deze mensen aan de brandstaak vastgebonden werden, of gemarteld werden, of uitgerekt werden op de pijnbank, of met welke afschuwelijke manieren dan ook op leven gebracht werden, toen waren ze vervuld van de liefde van God. Toen heeft het verlangen om altijd bij de Here te zijn de smart van de pijn weggenomen. Toen hebben ze gezongen als de vlammen om hen heen kringelden en ze stikten in de rook. Hebben ze gode lofzangen gezongen. Wij loven u, o God, wij prijzen uw naam. Maar dat kon Jezus niet. Waarom niet? Waarom niet? Wel, hij moest de straf der hel dragen. Hij werd van God verlaten. Die martelaren die waren in de onmiddellijke tegenwoordigheid van God. Ze waren als het ware, terwijl ze opbranden op de hopen hout die ze gemaakt hadden en in brand gestoken, ging hun ziel reeds op tot God. Ze waren zo verslonden door de liefde van Christus, dat de smarten van de vlammen werden uitgedoofd. Maar zo was het bij Jezus. Zo was het bij hem. Als hem de spijkers door handen en voeten geslagen worden, als hem de doornen kroon op de slapen gedrukt wordt, als zijn rug wordt opengegezeld, dan is dat alles onder de toorn van God. Daar draagt hij de last van onze zonde. En dat is oneindig veel meer dan de pijn van spijkers en doornen kroon. Als hij straks dat uitroept van het kruis: mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dan durft hij zelfs de vadernaam. Dan kan hij zelfs de vadernaam niet meer over zijn lippen krijgen. Zo brandt die toren van God op zijn ziel. We kunnen het ons niet voorstellen. Maar laat ik het dan uit de schrift toch maar weer opnieuw op mogen wijzen. Wat het is, wat het geweest is van God verlaten, waar hij het uitbroodde aan de kruis. En dat was het. Dat was het wat hem het bloedig zweet uitperste. Dat was het wat hem deed sterven toe. Dat is het. Hij heeft het vloek gedragen. Want u weet allemaal wel, er zijn mensen die kermen niet onder het grootste leed. Er zijn zulke verharde zielen dat je wel eens zegt: hoe is het nou toch mogelijk? Als mij dat overkwam, ik zou het niet kunnen doorleven. Maar ze zijn soms zo gehard onder allerlei tegenslag. Of in hun verzet tegen God. Zo hard, zo keihard geworden. Dat ze nooit meer lachen en nooit meer huilen. Maar zo was Jezus niet. Het gleed hem niet van zijn rug af. Hij zei niet, ze kunnen mij maar doen. Nee, hij heeft het allergevoeligste zielenleven gehad. Want hij was rein. Alles wat op hem afkwam, trok hij zich aan. En daarom is dit lijden voor hem zo onvergelijkelijk zwaar geweest. En dan, wat zijn lijden nog meer verergerde, dat was dat hem dit nu aangedaan werd door zijn volk. Door zijn volk, door de overste van het volk. Door het uitverkoren volk van God, want dat waren de Joden toch? Al waren ze dan niet allemaal één voor één uitgekozen, ze waren als volk toch uitgekozen. God heeft dat volk zich toch tot een eigendom gemaakt. Hij heeft ze toch uit het slavenhuis uitgehaald. Hij heeft ze uit Abraham doen geboren worden. Ze hadden toch alle zegeningen die een mens maar verkrijgen kan. Ze waren toch naar de naam des Heren genoemd, het volk Israëls. Want u weet ook wel, het is voor u ook niet hetzelfde wie uw smaadheid aandoet. Als dat een is van uw nabestaanden, die zo nabij u leeft of geleefd heeft, dan doet dat meer zeer als dat het zo'n vreemde is die u eens een vloekwoord toezendt. Het waren de kerkmensen. De kerkmensen van Jezus, die nauwkeurig de wetten van God onderhielden, zoals ik u straks al gezegd heb. De overpriesters, de schriftgeleerden, de ouderlingen, de fariseers. Niet de mensen van de straat in de eerste plek. Die waren er ook. Die waren er ook. Die komen achteraan. Als die overpriesters aan het lasteren gegaan zijn. En ze zeggen, nou, Messias, Zoon van God, laat eens zien wat u kan. U hebt uzelf Gods Zoon gemaakt. Toon u dat u God zijt. Want als u de Zoon van God bent, dan kunt u toch zomaar loskomen. Zomaar loskomen van de kruis, dat fruit of niet. Stel u voor dat Jezus geluisterd had naar het gebed van deze dwazen. Stel u voor, hij kon het ook doen. Hij kon het doen. Hij is waarachtig de Zoon van God. Hij komt zonder enige hulp de nagels uit het hout en daarmee uit zijn handen en uit zijn voeten hebben uitgetrokken. Maar dan waren wij voor eeuwig verloren geweest. Dan moesten wij één voor één en allemaal de eeuwige straf dragen. Ergens dan iemand ooit op aarde geleden heeft. Dan moesten wij lijden wat hij geleden heeft. Nedergedaald ter hel. Dan moesten wij allemaal, zoals we hier zitten, nederdalen ter hel. En er zou voor ons nooit opstaan, uitkomen, redding meer geweest zijn. En daarom, wat Christus vastgehouden heeft aan het kruis van Golgotha, dat waren niet de spijkers, maar dat was de liefde. Zijn liefde heeft hem vastgehouden, daar aan het kruis aan. Zijn liefde voor mensen zoals u en ik. Zouden we niet beschaamd worden? Zou het geen tijd worden om hem te belijden als onze Here en onze Verlosser? Zou het geen tijd worden ons tot hem te bekeren met ons hele hart? Hem te noemen en te roemen als onze God en zaligmaker? Zou het geen tijd worden in de aanschouwing van deze lijdende liefde? Hij is met de misdadigers gerekend. Daar waren niet alleen de edelen van het volk die ik straks noemde, maar daar was ook het plebs, de plebeiers, de proletariërs, de nietsbezitters, de mensen van de straat. En ze gingen hem voorbij, heen en weer, ze gingen hem voorbij. En ze keken eens op en ze zeiden, daar hangt hij, één moordenaar. Een andere moordenaar. En daar in het midden. De grootste der zondaren. En daarom hebben ze hem in het midden gehangen.
Ze schudden hun hoofd. En ze zeiden, andere heeft hij verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. Vreselijk. Hoe groot is toch de haat? Hoe groot is toch de haat van de godsdienst tegen Christus? En dan bedoel ik de godsdienst zonder Jezus. De godsdienst van mensen voor wie Jezus nog steeds een vloekwoord is. De godsdienst voor die mensen die nog steeds bekeerd kunnen zijn zonder Jezus. Midden in de gereformeerde gemeente. Je kan het je niet voorstellen. Haat, vijandschap, verachting, verdringing. Als die naam, de enige naam van een zondaar geworden is. Waardoor hij leven en sterven kan. Dit is toch niet zo bij u, hè? U ergert zich toch niet aan die mensen die hun hoop alleen op hem gesteld hebben. En aan zulke prediking die hem alleen predikt als een volkomen enige, waarachtige, dierbare zaligmaker. Let erop hoor. Soms komt het onder een schijnvroom kleedje. Ik heb er vanmorgen al iets van gezegd en ik herhaal het. Ook onder de godsdienst, of moet ik misschien zeggen, juist onder de godsdienst zijn er van die bittere tegenstanders. Ze bedoelen alles goed natuurlijk. Die fariseeën en die schriftgeleerden, althans het grootste deel, heeft het ook goed bedoeld. Ik noem u nog een voorbeeld, Paulus. Wat heeft Paulus het niet goed bedoeld toen hij nog Saulus was? Hij sleepte die kinderen van God bij de haren. En hij was bezig om ze te doden. Hij hief een hand tegen hen op. Hij zei, uitgeroeid moeten ze worden, al die volgelingen van de Nazarener, allemaal radicaal. En daar was hij mee bezig ook. Daar had hij schik in. Daar was hij blij mee. Paulus, toen hij nog een Saulus was. Dus dan moet het u niet vreemd klinken. Als het nog zo is onder degenen die hem niet kennen als een zaligmaker. Totdat, natuurlijk, totdat. Totdat de Heere zei, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is hard voor u om de versenen tegen de trek af te sluiten. En toen zei de Heere, wie zei het? Toen zei hij, ben Jezus. En toen was het afgelopen. Ik tegen Jezus gezongen. Ik zijn kinderen doodgemaakt. Ik hem gehaat. En ik dacht God een dienst te doen. Daar kruipt hij naar Damascus. Met zijn blinde ogen. Aanroepende en smekende gena. O God. Gena. Ja, toen is het veranderd. Toen heeft hij zijn hele leven. Hij zegt het zelf. Ik heb niks anders voorgenomen onder u te prediken. Dan Jezus Christus en die gekruist. Toen was het veranderd. En ik denk dat dat bij al Gods kinderen verandert. Als Jezus uw borg wordt, uw enigste, uw liefste, uw dierbaarste, die voor u in de hel gegaan is, opdat u nimmer meer in het gerichte God zou komen, dan wil je nooit meer een andere naam noemen, nooit meer. Dan wil je jezelf niet meer noemen als iets betekenisvol. Dan zeg je, hij alleen, hij. Hij is de schoonste onder de mensenkinderen. Hij is mijn liefste, hij is mijn dierbaarste, hij is mijn man. Hij is mijn een en mijn al in leven en in sterven. Geliefde, dan wordt dit vreselijke evangelie. Dan worden deze vreselijke handelingen met die borg, met uw borg, voor u zo heilzaam. Dan zijn al de slagen die hij kreeg, slagen die u verdiende, maar die hij op zich genomen heeft. O, dan gaan wij ook gewillige kruisdragers worden. Dan gaan we op hem gelijken. Dan gaan wij zijn beeldenis vertonen. Die als hij gescholden werd, niet wederschold. En als hem leed gedaan werd, niet dreigde. Nou, zijn wij ook al zulke christenen? Of vliegen we op als een bosje met vlooien? Als de mensen maar naar ons wijzen. Om toch onze rechtzinnigheid te verdedigen. En te laten blijken dat we toch ook niet de eerste de beste zijn. Dat is geen teken van waar geloof. Waar geloof nestelt zich in de wonden van Christus. Wordt hem gelijk. Gaat met hem de dood in. Wetende dat we eenmaal met hem zullen opstaan. Dan zijn we christenen. Naar het voorbeeld van hem. Die ons voorgegaan is. Dan zijn we kerk onder het kruis. En dan dragen we dat kruis, die slepende zo van, ja mensen, je moest eens weten wat ik allemaal meegemaakt heb. Maar dan klemmen we dat kruis aan onze schouder. Dan eren we en prijzen we dat kruis. Dan is het onze sieraad, dan zijn we met Paulus verblijd dat we waardig geacht worden om Christus wil maatheid te leiden. Dan zijn we volgelingen van Jezus Christus. Zie, zie hier uw koning. Anderen heeft hij verlost. Ja, Gode zij dank. Nog steeds gaat hij door met dat verlossingswerk. Ondanks het woede van de Satan. Hij kan zichzelf niet verlossen. Dat is ook waar. Maar dan anders als dat zij het bedoeld hebben. Hij kan zichzelf niet verlossen. Om ons het wil. Om ons te verlossen. Opdat wij nimmer meer die straf zouden ontvangen. Die wij hebben waardig gemaakt. Maar om ons. En we zingen het met de dichter. Te doen zingen. Uit Psalm 43. Het derde en het vierde vers. Zend Heer uw licht. En waarheid neder. En breng mij door die glans geleid. Tot uw gewijde tent te wezen. Dan klimt mijn bange ziel gereden. Ten bergen van uw heiligheid. Waar mij uw gunst verbijt. Dan ga ik op tot Gods altaren. Tot God mijn God de bron van vreugd. Dan zal ik juichend stemmen naar het en roem van zijn goedheid paren. Die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. De derde en vierde van Psalm 43. Is, dat hij nu afkomen van het kruis en wij zullen hem geloven. Ja, daar zat het nu vast. Ze wilde koning zijn, maar zonder priester. Dit kan niet.
Dit kon toen niet. Dit kan nu niet. Dit kon voor ons niet. En dit kon ook voor Jezus niet. We kunnen niet met hem heersen, met hem overwinnen. Als we eerst niet met hem lijden. Een koning, dat hebben ze begeerd. Waarom? Zodat ze het goed konden hebben op deze wereld. Ach, ach, was het maar alleen daar die scharen die daarom godsdienstig was. Hoeveel mensen zijn er ook onder ons die naar de kerk komen om niet in de hel te vallen als ze sterven. Hoeveel zijn er die onder ons die Christus nog wel als koning begeren, maar dan om ze een makkelijk leven te geven. Om ze te bevrijden van het kwaad waardoor de zonde over ons gekomen is. Maar wie begeert hem om te verlossen van de zonde? Wie begeert hem? Kom jongens en meisjes, ik ben blij dat jullie allemaal in de kerk zijn. Maar waarom ben je naar de kerk gekomen? Wat zoek je hier? Wat zoek je hier? Ja, zegt u maar, ik weet, een mens moet tot God bekeerd. Het is goed dat je dat weet, dat is waar, dat is bijbels. En hoe denk je nu dat dat gebeuren gaat? Hoe denk je dat nu? En wat denk je nu dat dat inhoudt voor je leven? Tot God bekeerd te worden. Wel, zegt u misschien, ja, dan moet er een wonder in mijn leven gebeuren. Ja, daar heb u ook gelijk in. Maar van uw kant, dat wonder gebeuren, dan wijst u natuurlijk weer naar boven. En dan zegt u, kijk, dat moet de Heer doen, daar heb u volkomen gelijk in. Genade, zalig worden, dat komt rechtstreeks van de Heer, zonder ons toedoen. Maar dat is van Gods kant. Maar nou stelt God ons voor de verantwoordelijkheid. Wij kunnen God niet voor ons verantwoordelijk stellen. God is niet van ons weggegaan, wij zijn van God weggegaan. Zo is het. God is niet de schuldig aan ons. Als we verloren gaan, dan kunnen we niet zeggen, ja, dat is de schuld van de Heer. Dan had hij mijn man moeten grijpen. En dan had hij mijn hart maar moeten vernieuwen. Hij kan dat doen. Ja, dan keren we de zaak om. Dan maken we God tot onze schuldenaar. Maar zo is het niet. Zo is het niet. Je kunt God de schuld niet geven als je verloren gaat. Je zult het straks in de hel beter weten. Dan zult u nooit meer zoiets zeggen. Het was Gods schuld. En dan had de Heer het maar moeten doen. Nooit. U zult er nooit aan toe komen. Het zal zo op uw ziel gebonden zijn dat het uw eigen schuld is voor eeuwig zonder God. In de hel. Maar ik bid van God dat je het nu mocht zien. Dat je het nu mocht zien. Dat je onder deze prediking mag zien. Dat het niet het gepeupel was. De fariseeërs, de schriftgeleerden, de ouderlingen, die hem aan het kruis geholpen hebben. En de Romeinse soldaten die hem daar gespijkerd hebben. Maar dat het uw zonde was. En zeg dan persoonlijk, heren, dat waren mijn zonden. Dat was mijn ontrouw. Elke vloek die ik gezegd heb, was een klap op die nagel. Die uw hand doorboorde. En elke gedachte die ik tegen u in mijn hoofd, in mijn hart deed opkomen, was een prikkel van die doornenkroon. En elke keer wanneer ik u verliet om andere goden te dienen, mijn eigen wil, zin en lusten, dan was het de speerstoot in uw zijde. Ik heb u aan het kruis geslagen. Ik stond daar met die spotters. Ik wist beter, maar ik spotte mee, want ik had niet lief. Niet lief, daar komt het op aan. En u kunt u alles aan de Heer geven, maar als u uw hart niet geeft, dan bent u niet gelukkig en hij is niet tevreden. Kom dan. Als u nu zijn stem hoort, leg u neder. aan zijn voeten en beken het voor hem. Heere, moest ge zulk een dal doen? Moest ge zoveel lijden doormaken? Moest ge van God verlaten worden? Moest ge bespot worden? Ook door mij, de Zoon van God, het eeuwige leven, het geopenbaarde hart van God, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Daar hangt u nu, Gods liefde, Gods hart, aan het kruis genageld. O, jongens en meisjes, vaders en moeders, grijzaards, als dit evangelie uw hart niet verdedigt, uw harde hart niet vermozzelt, dan zal geen slagen van de wet, geen vloek en geen doem u ooit tot bekering brengen. Hier ziet u God in het hart. Meer heeft God niet te zeggen. En meer kan God zelf niet doen dan zijn eigen Zoon heeft, de enige die hij had. En als ge weigert, als ge nog langer weigert om u dit evangelie door dit woord, of liever door dit lijden van God, te laten verpletteren, te laten doden op dat geleven mag, te doen uitroepen, o God, verloren, verloren, dan zult ge werkelijk verloren gaan. Maar als ge nu tussen wieg en graf dit lijden, deze striem, dit speeksel, deze spot en hoon tot de uwe maakt. Ik bracht u die slagen. Ik heb u bespogen, bespot, gelast, gevloekt. Ik was die man die de spies door uw zijde drong en de nagelen door uw handen en door uw voeten boorde. Dan is de redding. Dan is er hoop voor u. Want hij is te zijne tijd voor de goddeloze gestorven. Mogelijk zal het bestaan dat een vriend voor een vriend sterft. Maar Christus stierf voor ons, toen wij nog zondaars waren. Kom, ga daar in de rij staan, daarachter. Bij die vrouw, misschien nog wat ver van het kruis. Beweent daar uw zon. Beweent daar uw Jezus, maar niet met de tranen van Jeruzalems dochters. Maar met de tranen van zielenberouw. Met tranen van smart, mijn zon. Mijn ongerechtigheden, van de moederschoot af in zonde ontvangen, in ongerechtigheid geboren. En zie dan nadat ge hier gezien hebt, zie dan uw Jezus, o hoofd bedekt met wonden. Zie dan de man van smarten, zie hem dan van God en de mensen verlaten. Daar is uw borg en daar is uw zaligmaker. En er is nooit een zondaar geweest die aan Jezus niet genoeg had, nog nooit. In hem is ons leven, omdat in hem Gods toorn geblust is voor een zondaar die roept gena. O God, gena. Kom dan uit. Kom dan uit die meute van Gods lasteraars en ga dan de andere kant staan. Daar bij wenende vrouw, bij een Petrus die buiten ligt te snikken vanwege zijn zonde. Bij Johannes die met een verwezen blik staat te kijken naar het lam dat geslacht wordt, maar die ze lief had. Ook in onbegrepen wegen hem aankleven, op hem hoopte. Zelfs na zijn dood nog, met de Nicodemus, terwijl ik toch niks meer van Jezus te verwachten had. Jezus was dood in het graf gestorven. Bewijst hij zijn liefde aan hem, als hij uitgaat met wat mirre en aloë. Om het lichaam van de gestorvene nog enige tijd van bederf te vrijwaren. En al de zulken die hem zo zoeken, die hebben hem gevonden. En welgelijk zalig is de mens die God tot zijn deel kiest, nu, voor de tijd en voor de eeuwigheid. Dan zult ge roepen, dan zult ge weer roepen, kom af van het kruis. Maar dan zult ge zeggen, dat is mijn plaats. Maar dan zal Jezus ook voor u zwijgen. Zoals de Spanjaard zegt. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal het kruis dragen ten einde toe. Want die hij lief gehad heeft. Die heeft hij lief gehad. Ten einde toe. Amen. Geliefde, wij danken u.
trouwe en barmhartige God, dierbare Vader, uw Zoon hebt gegeven, het wonder aller eeuwen, uw kind gegeven, uw enigste, opdat goddeloze met God verzoend worden. Zondaars zoals wij, verloren Adams kinderen, weer een thuis komen krijgen, weer een borg voor een schuld en een God voor een hart. Laat hemel en aarde verwonderd staan. Laat de zielen zich aan uw voeten verootmoedigen. Vaders, moeders, ouders, kinderen, verwonderen over zulke liefde. Hoger dan de hemel, dieper dan het graf. Jezus, Jezus, mijn zaligmaker. Laat dit de vrucht van de prediking zijn. Heere, plant het in de harten in van die het vanmiddag gehoord hebben. Ook in de harten van uw kinderen. Ze vrezen zo menigmaal. Zo dikwijls gaan we over deze aarde rond. En aanschouwen we zoveel dingen. En eindigen we in onszelf. Maar laten we vanmiddag daar eindigen waar het eeuwige begin is, het nieuwe begin, waar u stierf aan het kruis. Daar wordt alles anders. Daar ging u naar de hel, opdat wij naar de hemel mogen gaan. U ging verloren, opdat wij behouden worden. U van God verlaten, opdat wij nimmer meer van God verlaten zullen worden. Laat dat de troost zijn van arme zoekende zondaren. Laat ze u vinden daar, waar elke zondaar u eenmaal zal vinden, die tot u komt met smeking en met geween op Golgotha. En laat die hoop al ons leed verzachten. Ga met ons de week in. Bewaar ons van de boze. Leid ons niet in verzoeking. Houd ons dicht aan uw hart. Leid ons op de smalle weg die naar het eeuwige leven leidt. Om Jezus wil. Amen.
Ten slotte zingen wij nog uit de 118e psalm en daarvan het 8e vers. 118 vers 8. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven. Houd door haar kracht Gods volk in stand. Ik zal door vijand zwaard niet sterven, maar leven. En des Heeren daan waardoor wij zoveel heil verwerven. Elk tot zijn eer doen gade slaan. 118 vers 8 is onze slotdank. Aan u heen in vrede dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.